Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang. Ik ben Luc Heijzen en elke week interview ik hier een hedendaagse kunstenaar. En er schuift aan het einde van het uur iemand aan die met een project op Voor de Kunst staat. Het crowdfundplatform voor de creatieve sector. Dit keer is dat de band De Nachtdienst. Ze maken een mix van moderne soul, van jazz, hip-hop. Ze hebben alle liedjes klaar liggen. Eigenlijk staat niets in de weg. Behalve nog dat de rekening van het debuutalbum betaald moet worden. Oftewel, er moet geld komen voor opnames. Daar gaan we het zo over hebben aan het eind van het uur. Maar eerst praat ik met Leonard van Münster. Zijn vaak levensgrote installaties sieren de openbare ruimte. Bijvoorbeeld weggestopt onder een grijs viaduct in Amsterdam-Nieuw-West. Een levensgroot Fata Morgana, zoals je dat in de woestijn zou kunnen zien. Compleet met verkoelend water en palmbomen. Of midden in een grote plas water op een braakliggend bouwterrein. Een hoge bult zand met daarop een schaalmodel van een huis. Als gedenkteken voor het verzorgingstehuis wat daar is afgebroken. En wat eigenlijk weer zou moeten opgebouwd moeten worden, maar wat nooit zover is gekomen. Wie dus beter kijkt, zal eigenlijk opmerken dat het meer gaat dan om het sieren van de openbare ruimte. Af en toe wringt er ook wel iets. En daar gaan we het over hebben dit uur. Wil je al iets zien van Leonard? Ga dan naar mrmotley.nl. Amsterdam FM. Leonard, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja.
Even kort ter introductie. Je ging naar de Rietveld Academie midden jaren 90. En al ruim 20 jaar ben je zeer actief in Nederland en in het buitenland ook her en der.
Mm-hmm.
En jij werkt vooral in die openbare ruimte, die buitenruimte.
Ja, dat klopt.
Waarom?
Nou, dat is eigenlijk een beetje noodgedwongen, zal ik bijna zeggen. Tijdens de Rietveld had ik al een collectief, dat heette Dept. Met twee vrienden, Mark en Paul. En waren best wel succesvol. En dat hebben we iets van 4 jaar gedaan. En dat begon eigenlijk al op de Rietveld. En dan lieten we ons insluiten in het gebouw. En dan, want we hadden nog zelf geen computers. En dan werkte een hele nacht door voor opdrachten. En toen zijn we na school zijn we een collectief gestart. En dat heette Dept. En dat stond eigenlijk voor department. Want we wilden niet echt kiezen voor we doen alleen maar dit of alleen maar dat. Maar we doen wat we leuk vinden, wat op ons pad komt. Dus dat kan een grafische opdracht zijn, maar dat kan ook een kunstopdracht zijn. Of een muziekstuk, of een videoclips hebben we gemaakt. Of internet kwam toen op. Dus eigenlijk alles door elkaar.
Oké.
En na verloop van tijd ging dat steeds meer naar grafisch ontwerpen. Terwijl met twee collega's, vrienden, die vonden dat juist ook eigenlijk heel erg leuk. Terwijl ik zoiets had, ja, dat platte vlak, ik heb daar eigenlijk toch niet zoveel mee. Ik wilde juist dingen bouwen. En toen heb ik op een gegeven moment de knoop doorgehakt en dacht, nou, we stoppen ermee. En we beginnen ieder voor zich. En zij zijn machine begonnen. En ze, echt, ze doen het erg goed, en voornamelijk grafisch ontwerpen ook. En toen dacht ik van, nou, dan doe ik alleen maar kunst. Maar ja, al mijn collega's, vrienden, die waren Rijksacademie gaan doen of ateliers. En daar stond ik en ik dacht, ja, ik kan wat tegen iemand zeggen. En je mag eigenlijk ook helemaal geen galerist opbellen, hè? Want dat hoort niet. Van, hallo, ik ben kunstenaar, kan ik bij je in de stal? Dus ik denk, nou, weet je
en,
wat?
En de aanboden stroomden ook nog niet binnen op dat moment?
Nou, nee, we hadden gewoon een goed bedrijfje.
Ja, maar je zegt, ik kon geen galerist opbellen.
Nou, in de kunst is dat niet zo chic, zeg maar. Hè? Je hoort gewoon gevraagd te worden. Dus ik dacht, nou, ik bespaar me dat. Gewoon de buitenruimte is mijn galerie. En eigenlijk het eerste werk wat ik gemaakt heb, dat was ook gelijk een opdracht van Stedelijk. Kun je iets bedenken voor in de buitenruimte? En toen heb ik, het is hier vlakbij, of eigenlijk, is dat hier? Hier had dat post-CS-gebouw gestaan.
Ja, we zitten in de openbare bibliotheek inderdaad. En volgens mij een paar honderd meter richting Centraal Station, waar nu denk ik het Hilton, de Hilton kern een hotel heeft.
Ah, ja.
Daar is volgens mij nu, was daar het postgebouw, oude postgebouw.
Ja, daar had ik bovenop het dak een boom neergezet met een boomhut.
Ja.
En die boomhut was opgebouwd grafisch afvalmateriaal. En ik was eigenlijk door het Stedelijk ook benaderd van, hey, jij zat ook bij Dept en kun je iets doen voor de tentoonstelling over grafisch ontwerpen? En toen dacht ik, nou, dan heb ik in ieder geval een link met grafisch ontwerpen.
Ja, ja.
Dus die boomhut was opgebouwd uit sinaasappelkistjes met allemaal van die mooie logo's. Uit verre landen, hè? Sinaasappels uit Spanje. En ja, dat had wel iets.
Maar eigenlijk klinkt het een beetje toevallig dan. Zo van, nou ja, ik had misschien geen galerist. Ik wilde af van het platte vlak, dus maar naar buiten.
Nou, niet toevallig. Ik dacht van, waarom gebruik ik niet de buitenruimte als mijn galerie? Hè? Hmm. En dan kun je ineens ook een heel ander soort werk maken. Veel groter dan tussen vier van die muren kan. Hè? Dus ik denk, nou, ik fietste altijd langs van... in de inleiding had je het over de Fata Morgana. Mm-hmm. Nou, dat is ook best wel een vroeg werk. Ik fietste er elke dag langs, naar mijn huis. En ik dacht, waarom staat die ruimte helemaal leeg? En toen ben ik gaan onderzoeken van wie is de eigenaar van dat stuk land. En dat heeft me wel 1,5 jaar gekost. Hè? Want dan merk je dus dat je te maken hebt met de gemeente en met de Rijkswaterstaat. Gewoon het openbare gebied. Mm-hmm. En toen merkte ik ook voor het eerst hoe moeilijk het is om iets te realiseren. Hè? Want iedereen heeft daar iets over te zeggen.
Ja, helemaal in Nederland. Het is natuurlijk een overgeproduceerd...
Elk stukje is ingedeeld inderdaad. Ja. En heeft een functie. Dus ik heb er zo langzamerhand wel een beetje een neus voor gekregen van... Hey, waar kan ik wat doen? En als ik fiets, dan kijk ik ook altijd om me heen van... Hey, wacht eens, dit staat al een hele tijd leeg. Of dit is al een hele rare plek.
Oh ja, daar let je op. Dat is een factor.
Nou ja, je laat je ook inspireren door die openbare ruimte. Uh-huh. Dus als je een heel raar, rauw gebied hebt... dan lokt dat uit om iets over te maken. Maar je kan ook een idee hebben waar je mee in je hoofd rondfietst. En je denkt, hey, daar zoek ik een plek voor waar dat zou kunnen. Dus het is eigenlijk twee kanten op.
Ja, en wat voor plekken vallen jou op als jij door de stad fietst? Ja, ongetwijfeld andere dingen dan ik, maar waar let je op?
Nou, ja, het ligt een beetje aan waar je natuurlijk mee bezig bent. Hè? Of wat voor dingen je bezighouden. Maar ik vind ook altijd, bijvoorbeeld dat landje, als je naar Paradiso gaat... dan kijk ik altijd even daarnaast. Hey, is er nou alles wat gebeurd met dat stukje groen daarnaast? Hè?
Naast Paradiso?
Ja, ken je dat niet? Dat is een stukje groen wat al jaren
leeg. Links daarnaast,
ja. Nou ja, met zoiets, soms heb je ook stukken bouwgrond hè? Die heel lang leeg staan. En dan denk je, nou... waarom kan daar niet iets moois staan? Of kan ik dat gebruiken als mijn plek?
En dan gaat het borrelen bij jou? Of dan, soms laat je, valt er iets op zijn plaats?
Soms laat je inspireren door de omgeving. Wat je zei, die plek in de Schinkelbuurt. Dan krijg je wel een opdracht. Dat was van Kats. En die zeiden van, kun je iets maken in deze buurt? Met het thema, wat was het? Verborgen plekken.
Ja, dit gaat over dat huisje die op een grote berg staat in een braakliggende, op een braakliggend terrein was dat, hè?
Ja, precies. Dus ik zag eerst dat braakliggende terrein en dan ga je denken, waarom ligt dat daar al zo lang? En dan ga je even uitzoeken. En dan blijkt daar een bejaardentehuis gestaan te hebben. En al best wel lang en iedereen had het daar eigenlijk naar zijn zin. Mm-hmm. En toen kwam het plan, het gebouw voldoet niet meer aan deze tijd, dus laten we het gaan slopen en opnieuw opbouwen voor de bewoners. Dus ik denk, dan kun je je voorstellen, dan ben je 90 en dan moet je ineens verhuizen. En ik zou dan meteen denken, kan mijn dochter me nog wel vinden? Ja. En dan word je ergens anders ondergebracht. En dan blijkt dus 5 jaar later, blijkt dan dat er eigenlijk helemaal geen geld voor is om dat nieuwe tehuis te bouwen. En dat het eigenlijk een stuk vastgoedgrond is geworden. En dan denk je, wacht even, maar daar kan ik iets mee, of dat raakt me. Ik kende altijd die artikel in de krant over van die Neil Houses in China. Dat er één iemand is die niet wil wijken voor het bouwgeweld. Hè?
Neil House, als in de spijker die blijft staan.
Ja, een spijker die er niet uit krijgt. Ja. Ik denk dat het daar vandaan komt.
Ja, ja, ja.
En dan zie je wel eens een huis staan waar een bewoner in is blijven wonen. En dan komt de snelweg er recht op af en die gaat dan net een bocht eromheen en dan weer door. Het is voornamelijk in China... kunnen dat soort dingen. Ik dacht, waarom is er niet één bejaarde mevrouw die destijds heeft gezegd, ik ga niet weg.
Ja.
En die is daar in een leuk pittoresk huisje blijven wonen. Nou ja, dat is eigenlijk dan een soort monumentje geworden voor die plek.
En deze opdracht, van wie kwam die, zei je?
Nou, er is een stichting Kats. En die, ik denk om de 2 jaar of elk jaar organiseren zij iets in de Schinkelbuurt. En dan nodigen ze 5, 6 kunstenaars uit om in die buurt iets te doen, een ingreep te doen.
Ja, oké. Okay. Ja. Hey, en zo'n Van Münster installatie, zo er al een rode draad is, kun je zeggen waar die aan moet voldoen? Wat is de ideale Leonard Van Münster installatie in de buitenruimte?
De ideale Van Münster? Nou, ja, dat is misschien ook wel interessant. Want je hebt heel veel kunstenaars die hebben één soort thema waar ze aan vasthouden. Mm-hmm. Dus de dood. En daar maken ze hun hele leven kunstwerken over. Maar zo zat ik eigenlijk niet in elkaar. Je moet eigenlijk mijn werken meer zien als een soort dagboek. Dus je maakt iets mee, dat schrijf je op. En ik maak daar dan iets over. Dus het kunnen eigenlijk heel uiteenlopende projecten worden of ladingen hebben. Maar nu heb ik onlangs een expositie van werken die al vernietigd zijn. En dan liep ik eens langs en denk, hey, wacht even, er zit best wel vaak... een soort thema verlangen in. Hè? Of iets wat je wil, een onbereikbaar iets. Hè? Onbereikbaar geluk.
Ja.
Tegen beter weten in. Hè? Maar dus dat zou je als rode draad misschien wel kunnen zien.
Heb je daar wat voorbeelden van het verlangen?
Nou ja, verlangen kan ook een sentiment zijn. Hè? Of een jeugdherinnering. Of bijvoorbeeld die bomen op het Stedelijk Museum. Dat was niet alleen een hele mooie plek natuurlijk. Hè? Bovenop Club 11 zat dat destijds.
Ja, verdieping.
Ja, maar dat was eigenlijk ook een soort jongensdroom. Hè? Toen ik jong was, bouwde ik boomhutten bij mij in de buurt. Hè? Ik woon op een boerderij in Zwolle. maar nu ben je volwassen. Maar nu kun je ineens wel zo'n hut realiseren op een gebouw van 50 meter.
Ja.
En dat is nog steeds leuk. Maar het heeft natuurlijk zijn... Het komt natuurlijk uit een soort jeugd, jongensdroom. Hè?
Andere verlangen was volgens mij die hele grote lichtinstallatie op het Gakgebouw, ook in Amsterdam-West. Richting de A10, hè, een soort van vuurwerk, licht zagen
ja,
we daar.
Ja, dat
dus,
klopt.
Dus vuurwerk wat uit elkaar spat en ik hou van je ertussen.
Ja, ja.
Nou, moeten we dat nog uitleggen? Dat is ook verlangen natuurlijk.
Ja, dus, ik hou van je. Ja, dus al die mensen die daar in de file stonden langs de A10... Hè? Die zagen s'avonds dat werken. Dan, ik denk dat er toch aardig wat mannen zijn geweest die toch even naar huis gebeld hebben. Sorry, ik kom wat later.
Oh, ja.
Dat was een beetje tweeledig. Ik heb de opdracht gekregen van Paradiso, Liefde in de Stad. Hè, dat is een stichting onder Paradiso.
Okay.
En die nodigen, ik denk elk jaar, kunstenaars uit om met het thema Liefde in de Stad een kunstwerk te maken. En zo hadden ze mij ook benaderd. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou met liefde in de stad? Hè? Ik ben gewoon een boer uit Zwolle. Maar ik weet wel, ik steek elk jaar met nieuwjaar een pijl af voor iemand die me ontvallen is. En dan denk ik, deze is voor jou. Hè?
Okay.
Dus ik dacht, hey, dat is een heel mooi intiem iets wat ik misschien wel eens zou willen maken. En dan ga je kijken, hoe ga ik dat doen? En ineens stonden de palen het waren palen van 10 meter hoog op het gebouw. Het gebouw was volgens mij ook al 40 meter. En dat vuurwerk was opgebouwd uit hele kleine LED-lichtjes. Dus het leek heel realistisch, maar eigenlijk ook bijna een soort neonreclame. Hè? Bijna schreeuwerig. Maar die boodschap, hè, in die knallen zag je dan af en toe, ik hou van je verschijnen. Dat is best wel een intieme boodschap. Dus ik vond die tweedeling vond ik wel heel mooi. Het soort schreeuwerige reclame effect. Hè, boven de stad en het soort intieme boodschap.
Ja, en verlangen kunnen we ook doortrekken naar die Fata Morgana die onder het viaduct zit natuurlijk. Dat kan ook een soort van even wegvluchten uit die grauwe
dat is dan misschien niet een soort verlangen wat ik zelf dan heb. Maar dat is inderdaad wel... die plek had me geïnspireerd. Ik denk, wat moet ik daar dan doen? Hè? Het is een hele mooie leegstaande plek, heel grauw. En in de krant wordt het ook wel de gruwelkamer van Bos en Lommer genoemd. Want het was gewoon een plek 50 meter lang. Hè? En dan ga je van de stad de stad uit. En dan moet je eerst die tunnel helemaal door. En, maar er wonen heel veel Marokkanen en Turkse medemensen. En ik kon me zo voorstellen dat je van de eerste generatie... dat je eigenlijk toch wel weer terug wil. Hè? Het is hier altijd toch koud en winderig. En zo'n tunnel... Maar ja, je kinderen zijn hier opgegroeid en die gaan hier naar school. Dus eigenlijk komt dat er nooit meer van. Dus het lijkt me heel mooi om gewoon iets te bouwen uit dat... het zou de Dadelvallei uit Marokko kunnen zijn. Hè? Mooi van die rode, rotsige steenten. Een meertje, een waterval. Maar ja, alles heb ik van plastic gemaakt. En er zit een stalen hek omheen. Dus je kan het niet... Het ligt 20 meter diep in die tunnel. Hè? Je moet er maar eens langs fietsen, de Wildzanglaan... voor de luisteraars.
Ja.
Het is nog steeds te zien. Het is wel een beetje, nu ligt een laagje fijnstof overheen. Dus binnenkort moet het weer even geupbeefd worden. Of noem je het? Moeten we een beetje nieuwe planten...
Ja,
precies.
Dus het is nog iets treuriger geworden eigenlijk. Het is nog iets schrijnender, het contrast.
Nou, ja, maar dat vind ik eigenlijk niet goed hoor. Want die omgeving moet gewoon grauw en grijs zijn.
Ja.
En er mag afval liggen. Maar het werk zelf moet gewoon fleurige bloemen zijn. En die waterval, dat moet eruit knallen.
Hoe zit het met het verlangen bij een ander werk van jou? Die vond ik zelf heel gaaf. Op de Zuidas lag een schip op zijn kant.
Ja, Fortuna.
Fortuna.
Ja.
Hoe zit het daarmee?
Nou, Ik heb destijds een soort artist in residency gedaan op de Zuidas. En dan werd ik uitgenodigd. Je mag hier wonen en inspiratie opdoen. En we hebben een budget. En wat je bedenkt, dat kunnen we dan gaan uitvoeren. En dat was het Malerplein, hè, waar het schip ook lag. Dat was het uitgangspunt. Van, kun je daar iets maken? En ik had al gelijk van iets van, nou, het lijkt wel een soort rare opgedroogde zeevlakte, hè, kil en winderig. Dus ik had al gelijk iets met een boot. Maar toen kwam week 3. Ja, jongens, we moeten allemaal bij elkaar. We werden bij elkaar geroepen, die 3 kunstenaars, zoals Sorro zat erbij. En, ja, jongens, dat budget wat we hadden om dat kunstwerk te realiseren, ja, dat is er niet meer. Dus ja, we gaan er wel een boekje van maken, van jullie ideeën. Dus iedereen had zoiets van, wat doen we hier nou eigenlijk nog?
Ja, wat is dat dan?
Maar ondertussen had ik al wel dat idee bedacht van dat schip. En 3 jaar later was echt de crisis in volle gang. Hè. Je had die beweging, hoe noem je dat, met al die tentenkampen.
Ja, Occupy.
Occupy-beweging. En Ewout van der Laan, die zei, jongen, die Occupy-beweging moet niet hier in de binnenstad, maar jullie moeten naar de Zuidas. En op een of andere manier wilden ze dat niet. Ja, ik kan me voorstellen, het is heel tochtig.
Ja.
Maar ik dacht, als symbool moet je dan juist daar gaan zitten. Hè? Ja. Maar ja, dat wilden al die jongens met die tentjes niet. En toen las ik een krantje, Stadsdeel Zuid zocht kunstenaars die een kunstwerk in Zuid wilden realiseren of ideeën hadden. Dus ik dacht, hey, 3 jaar later, maar dat idee is nog steeds up-to-date. Hè? Eigenlijk nog beter. Dus ik heb dat idee ingestuurd van, nou, ik wil dit wel realiseren. En toen kreeg ik een bericht terug. Toen zei ze, ja, het is wel een heel groot project, maar we kunnen hier wel iets financieren om uit te zoeken of het überhaupt mogelijk is om dat te realiseren. En nou, toen heb ik in een jaar tijd heb ik een schip geregeld en alle vergunningen en het geld.
Want het is een heel groot jacht eigenlijk.
Ja, het was een zeewaardig jacht.
Zeewaardig jacht, ligt op zijn kant.
Ja,
nou, midden op een betonnen plein. Tussen de flats van de Zuidas, de kantoorgebouwen van de Zuidas.
Ja, nou, symboliek ten top. Hè. Het lag voor de ingang van ABN AMRO. En ja, ik heb nog wel even gedacht, want dit is een heel groot zeewaardig jacht. Hè? Eigenlijk zo'n beetje een patserjacht. En misschien zelfs een patserjacht waarmee ze nog naar een grotere jacht gingen. Ik heb nog heel even overwogen om een mooi zeilschip daar neer te leggen. Hè? Als een soort romantiek. Hè? Van, ik knip mijn stropdas door en ik ga met mijn familie. Ik ga helemaal niet meer werken in dit gebied, maar ik ga de wereld over zeilen zodra hè, de water is.
Ja.
Maar ik vond, wat er speelde, vond ik toch eigenlijk dat snelle geld. Hè, en daar paste zo'n soort schip eigenlijk wel bij.
Ja, de bron is opgedroogd en je ligt voor
pampers.
Voor pampers, letterlijk. Ja.
Ja, sorry Elling, dat jacht. Het is wel een mooi schip natuurlijk, maar het heeft een bepaald soort sfeer. Hè, zo'n soort jacht,
ja.
Motorjacht.
En dat werkt natuurlijk alleen op die plek.
Ja, ja.
Want het financiële centrum van Amsterdam, misschien wel van Nederland, zit daar.
Ja, dus het is echt, als je het hebt over je werk is site-specific.
Ja.
De omgeving speelt een belangrijke rol in de ervaring van het werk. Zo, ik weet wel, op een gegeven moment lukt het niet hè, en ik kreeg geen geld rond. En ik dacht, ja, ik had juist van tevoren gedacht, nou, de Zuidas, daar moet wel wat te halen. Ja,
ja.
Daar houden ze ook van kunst. Maar het blijkt dus dat die grote bedrijven, ja, op papier houden ze van kunst, maar zodra het autonoom is en het gaat ergens over, dan worden ze bang en dan komt vaak de marketingafdeling ertussen en die zegt van, ja, wacht even.
Hoe merkte je dat in dit geval?
Nou, ik heb wel wat vrienden die, ik heb iemand die, kende iemand die werkte bij ABN, had een goede functie daar en die had me het mailadres van Zalm toegespeeld. En ik had Salm een brief geschreven. En ik had onlangs een artikel ook van hem gelezen waarbij hij zei van, nou, ik hou er juist van dat mensen onder me vertellen wat ik verkeerd doe. Want ik hou er niet van dat iedereen altijd maar ja en amen. Hè.
Ja.
Ik wil juist een beetje hè, dat ik ook ruggespraak. Of tenminste, of ik krijg te horen wat ik verkeerd doe. Dus ik zei, nou, dat waardeer ik. Dat kan ik. Hè. En juist, dit is ook symbool voor de economie die nu op zijn kant ligt. Maar mi canto a mi ette, dat is Surinaams gezegd. Hè? Ik lig, maar ik kan ook weer opstaan. Hè? Dat is een symboliek. En misschien kunt u dat zien. Hè? En volgens mij vond hij het zelf ook wel interessant. Maar ja, dan inderdaad. Dan komt
maar heb je een reactie van hem gehad?
Nou ja, hij zei, nou, ik heb het doorgestuurd naar een collega die dat verder oppakt. Maar ja, dat was blijkbaar iemand van de marketingafdeling. En die zei, ja, we waarderen een kunstwerk op de Zuidas. Edoch een schip op haar zij. Heeft er nogal een negatieve tonatie. We wensen je veel succes met het project.
Het was niet jubelend genoeg.
Nou ja. Nu hebben we het over de ABN AMRO. Ja. Er waren nog meer bedrijven die daar... Ja, die hebben daar helemaal geen... Ja, ze vinden kunst mooi als dat daar in de gang hangt. Hè, met een misschien een leuk kleurtje. Maar zodra het ergens over gaat, dan willen ze hun naam daar niet aan verbinden.
Dat is ook vaak werken voor de openbare ruimte zo. Dat vaak werken zijn die vrolijk zijn, die misschien door iedereen gemaakt zijn samen en een soort van sociaal geëngageerd zijn.
Ja,
die doen het goed.
Nou, dan toch? Heb je wel even een snaar nu. Ja, nee, inderdaad. Ik weet nog dat op een gegeven moment was de community art. Hè, was ineens helemaal in. En nog steeds volgens mij.
Daar heb jij een boertje dood aan? Je gaat er echt voor zitten? Zo van nu ga ik eens uithalen?
Nee, ik moet me inhouden.
Nou,
nee,
waarom? Vertel, als je dat vindt, dan mag dat toch?
Nou, kijk, het is voor zo'n overheid is het nu natuurlijk... Hè, die hebben veel te zeggen over de openbare ruimte. En die ambtenaren, die moeten alles afvinken. En dan is het natuurlijk heel handig als je er een label aan kan plakken. Community art. Dan kun je zo vinken hoeveel Marokkaanse vrouwen hebben die tegeltjes gemozaïekt. Hè? En hoeveel tijd zijn er mee bezig geweest? Nou, dan heb je al 3 kruisjes. Oh, dat zijn er al 5. Maar... vaak het werk, het resultaat, dat is dan vaak inderdaad een met mozaïekjes beplakte bankje waar iedereen op kan zitten. Het klinkt op papier allemaal hartstikke mooi, maar ja, dat doet mij helemaal niks. Hè? Of beschilderde schotelantennes door de buurt en de jeugd beschilderd. Ja, fantastisch. Natuurlijk, krul onder dat project, maar ja.
Wat zeg je dan, dat is geen kunst of dat is geen goede kunst?
Nou ja, qua lading heeft dat natuurlijk niet zoveel, hè. Maar ja, misschien sta ik daar wel alleen in. Maar ja, het is op een gegeven moment wel... Volgens mij, Caroline Gerels had ook... Die vond dat de overheid wat meer bemoeienis mocht krijgen... in wat er aan kunst verscheen in de openbare ruimte.
Ja, wethouder van Amsterdam.
Destijds. Ja, een hartstikke leuke vrouw. Maar ik bedoel, ik vond dat toch een hele rare ingang. Ik zei ook van, ja, ik wil best met een Marokkaanse vrouw op mijn rug naar mijn werk fietsen. Maar op een gegeven moment krijg je toch last van je rug. Hè? Je wilt toch gewoon vrij zijn in wat je doet.
Dat is voor jou de belangrijkste eis, autonomie?
Nou ja, toch, je moet toch kunnen zeggen wat je wil. En dat mag je wel verpakken. En dat hoeft niet heel letterlijk te zijn van... Want kijk, het is natuurlijk, ik zeg dat nu heel bravoer, maar... Als ik iets wil maken in de openbare ruimte, hou ik daar wel degelijk natuurlijk rekening mee. Van, wil je dat het ook slaagt, het project, dan zul je dat toch op een of andere manier anders moeten brengen. Of het zo moeten inpakken dat niet iedereen de boodschap ziet.
Dus hoe bedoel je dat? Dat niet iedereen de boodschap ziet?
Ja, nou, als we bij dat voorbeeld blijven van de Fata Morgana onder de A10. Dat is mede mogelijk gemaakt door Rochdale. En het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Kijk, het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, die zijn er minder mee bezig. Hè? Die gaan meer voor de kunst. Hè? Als puur als kunstenaar, wat wil je zeggen? Hoe beeld je dat uit? Maar zo'n Rochdale, ja, die hebben toch ook de helft betaald. Maar die vonden het gewoon mooi en vrolijk en bloemetjes. En het is fijn dat je fietst die tunnel onderdoor van het centrum naar Nieuw-West... Nou, en dan kijk je opzij en dan ben je, voordat je het weet, ben je die tunnel onderdoor. Hè?
Ja, ja, ja.
Nou ja, kijk, ik vind dat best. Dat kunstwerk is gerealiseerd. Hè? En ook heel veel mensen die fietsen langs en zeggen, ja, wat vind je ervan? Ja, mooi met die bloemen. Hè? Maar dat het allemaal van plastic is en eigenlijk niet onbereikbaar. Ja, dat is een heel ander soort lading die misschien helemaal niet gezien wordt.
Die, niet door iedereen, maar die nou, wel daarvoor... tot stand komt omdat als soort van bijna als soort van paard nou, van Troje... die boodschap erin
nou ja,
zit.
Voor de goede verstaander.
Ja, precies. Ja. Nou ja, dus het is een interessant proces eigenlijk wel. Schrijf je het dan ook zo op papier? Dat je denkt, ik moet het niet te...
Het ligt aan wie ik het moet...
Ja, als er een woningbouwvereniging bij zit, dan moet er een vrolijk randje overheen.
Nou, je hoeft niet altijd alles te zeggen. En het is niet dat je liegt.
Ja.
Maar je hoeft sommige dingen niet helemaal uit te leggen natuurlijk wat je lading... En ik vind het sowieso altijd moeilijk... over mijn kunst om alles uit te leggen. Het is nu ja, je moet natuurlijk wel wat over je werk kunnen vertellen. Maar je hoeft niet altijd de hele boodschap bloot te geven. Nee. Want dan ja, hoef je dat werk ook niet te maken.
Precies, dan is het dood.
Maar dat huisje, de Schinkelkade hetzelfde. Dat stuk grond was wel van puur Zuid. Van de vorige eigenaar van dat tehuis. Dat werk wat ik daar ging maken was eigenlijk... Je kon het ook zien als een soort dolksteek. Hè, van, hey, jullie hebben al die mensen daar weg... Hè? Maar hoe? Ik wilde dat kunstwerk daar maken, maar ik had wel toestemming nodig, omdat het hun grond was.
Ja, en hoe heb je dat in dit geval gedaan?
Nou, ik zeg, ik bouw daar een berg met daarop een huis waar eigenlijk iedereen wel zou willen wonen.
Ah, ja.
He, dat brandt 's avonds een lichtje. En je kan je voorstellen wat, hoe idyllisch dat is. He? Nou,
ik... Geen woord aan gelogen.
Nee.
We gaan naar muziek. Je hebt ook muziek meegenomen. Coco T was dat met het nummer After the War, gekozen door Leonard van Münster. Hij is onze gast vandaag in Kunst is Lang. Hij maakt grote installaties in de buitenruimte die een speciale band aangaan met hun omgeving. Leonard, waarom dit nummer?
Nou, dus, ik hou van reggae. En dit is een nummer van de Coco T uit de jaren 80 over nou ja, de situatie in Israël, hè, de Palestijnse gebieden. En eigenlijk kun je dat nummer zo één op één gewoon neerleggen op deze tijd. Het is nog steeds dezelfde problematiek en eigenlijk is er niks veranderd. En het is ook een heel erg goed nummer.
Wel een droevige constatering eigenlijk.
Ja. Over de oorlog, hè. What's gonna happen after the wars. Misschien moet ik daar ook eens wat over maken.
Ja, als je het hebt over jouw werk als een dagboek, zeg maar. Komen daar wel eens politieke gedachtes in?
Nou ja, dat schip is toch een behoorlijk politiek maatschappelijk thema.
Ja.
Dus het gaat over de crisis. En,
maar het is ergens ook nog als neutraal statement, zou je het ook nog wel kunnen zien. Het is nog niet dat je denkt, oh ja, hier laat ik een politieke kleur blijken of zo.
Oh, zo bedoel ik. Nou, politieke kleur. Dat is in Nederland heb je niet echt, je bent groen of rood. Het is allemaal een beetje door elkaar. Hè? Als je nou ik heb in Rusland wel echt politieke dingen gemaakt. Het volkslied, Poetin had het oude volkslied weer in ere hersteld.
Yeah.
Nadat Gorbachev volgens mij een nieuw volkslied had bedacht. En toen heeft hij dus het oude internationale. Maar er was natuurlijk, die tekst klopte niet meer, want het ging toen over het communisme. Dus ze hadden destijds een volkslied zonder tekst. En toen had Poetin ook gevraagd aan de bevolking om mee te schrijven of ideeën. En toen heb ik in Rusland een soort device gemaakt. Dat kon je monteren op de roltrappen. En het werkt eigenlijk hetzelfde als je in de winkel binnenkomt, dat je een ting-tong, zo'n dingetje hoort. Mm-hmm. Alleen iedereen die dan op die roltrap voorbij kwam, die triggerde dan één stukje uit dat volkslied. Mm-hmm. En dus als er stukken mensen ontbraken in die roltrap, dan hoorde je weer even niks. Dus de bevolking samen creëerde het lied.
Ah, ja.
Dus het was wel een mooi symbolisch.
Maar zoiets politiek zou in Nederland niet kunnen? Of slaat dat minder ergens op?
Ja, het is allemaal niet zo extreem in Nederland natuurlijk. Hè? Dus dan pak je dus een thema over hoe het snelle geld of romantiek.
Ja. Dat heeft meer waarde dan iets politieks.
Nou ja, misschien gebeurt er morgen iets, dan maak ik daar iets over. Dat zou ik niet zo kunnen zeggen.
Nou, oké. Hey, je sprak net al even over jouw galerie van Lang, van Zijl Langhout. Daar is nu de tentoonstelling met de titel What Remains Are the Memories and a Photo. Want heel veel van jouw werk is in de buitenruimte, installaties, mm-hmm. en worden ook weer afgebroken. Die zijn gewoon weg.
Ja, wil je wat in de buitenruimte doen? Dat kan vaak wel, maar dan moet je. Ik hang dan altijd het label tijdelijk aan. En vaak is dat of maar een dag en soms een jaar of 2 jaar en dan is het ook weg.
Vind je dat niet jammer?
Ja, dat is wel jammer. Nu, nou, in het begin maakt het me niet uit, want ik denk ik knal gewoon lekker door. Hè? Maar de laatste tijd merk ik, nu zijn er een aantal kunstwerken in Nieuw-West ook. Bijvoorbeeld Il Flottant is een drijvend eiland. Dan merk je dat de gemeente heeft eigenlijk geen geld om het te onderhouden. Dus die vinden het dan leuk dat er zo'n project is. Maar daarna versloft het een beetje en is er geen geld meer om het te onderhouden. En ja, dan vandaag bijvoorbeeld ben ik de hele dag zelf onbetaald daar weer die villa aan het wit sausen geweest. Weet je? En dat doe ik dan voor de liefde. Maar ja, vorige week hadden ze allemaal qua jongens waren in die villa geweest. En er lagen kookwikkels en wiet jointjes. En die boot die lag ineens op 6:30. Nou, dan zit ik daar op zondagmiddag die boot te hozen en die boel te herstellen.
Ja.
En ja, als je in een museum hangt, dan staat er een bewaker naast. En er staat je naambordje naast. En, dus ja. Het...
Maar moet je dan toch niet die overstap gaan maken? Je niet
nou, die overstap. Nou ja, misschien zal ik daar ook wel wat doen. Dat zal wel komen. Maar ja, je moet eerst. Wat moet ik zeggen? Moet er dat is een andere manier van werken vaak ook. Hè? Als ik nu hoor dat stedelijk die hele grote badra... Toen ik hoorde dat ze daar dat gigantische die badkuip gingen bouwen... toen dacht ik, wat een goede zet. Eindelijk kun je gewoon in een museum... heb je ruimte om iets te bouwen. En bij de opening waren er allemaal schotjes in gebouwd. En ja. Hele kleine ruimtetjes. Ik denk, wat is hier misgegaan? En nu gaat de hele oude collectie naar beneden... Nou, ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ik dacht eindelijk van, hey, is eindelijk een plek voor mij. Voor mij. Maar ik bedoel, we kunnen eindelijk eens lekker uitpakken.
Ja, ik heb nog 20 jaar gewacht.
Je hebt nu het stedelijk met zo'n badkuip. Ja. Bouw een vliegtuig erin wat in de brand staat, weet je. Of doe iets.
Stel Roef belt morgen. Wat ga je doen? Wat ga je er maken volgende maand als alle schotjes weg zijn?
Nou ja, dat zal dan vast wel weer een budget zijn om al die oude kunstwerken weer even boven te hangen. En even die ruimte weer vrij te maken.
Maar wat wordt het dan? Wat kun je daar dan maken wat er nu niet te zien is?
Nou ja, in musea heb je vaak gewoon... Nou, wat is het? Je hebt die ruimte met zes vlakken.
Ja, ik snap hoe het museum werkt. Maar wat zou jij er maken? Wat is je wildste fantasie wat meteen zo even naar boven komt?
Nou, ik hou er wel vaak om lekker te timmeren en grote dingen te bouwen. En dat kan vaak... Die ruimte is vaak niet in een museum. Dat natuurlijk. En nou, als je het hebt over de galerie. Ik heb dus nu foto's daar opgehangen van werken die allemaal vernietigd zijn. Omdat ik dacht van nou, het is toch mooi om dat toch weer even terug te zien bij elkaar. Hè? Ja. En dan denk je ineens, hey, nu zie ik ook ineens, er komt best wel veel water in je werk voor. Ik liep er rond en ik dacht, hey, overal zit wel iets met water in. Dus dan toch heel leuk om te zien. En plus het is natuurlijk ook als kunstenaar, het is altijd een beetje chagre. En nu zijn er dus bijvoorbeeld die grote werken zijn in oplage 5 maar te koop. Nou, dat is dan echt voor een verzamelaar die daar ook geld voor over heeft. En dat is wereldwijd en dan stopt het de druk. Hè? Dus het is natuurlijk ook economisch misschien wel slim om je werk een beetje te gelden te maken.
Ja.
Want in de openbare ruimte, ja, iedereen kan het gratis zien. En iedereen klaagt dat het belastinggeld is, vaak. Hè? Want dat is vaak wel een noodzaak. Ja, of je hebt sponsoren. Dat is misschien ook wel interessant in werk in de openbare ruimte. Vaak is het gewoon te duur om iets zo groot te bouwen. En dan ben je afhankelijk van sponsoren. Hè?
Zoals in het geval van de jacht, dat er zo'n jacht geleverd wordt. Zeg maar.
Ja, zo'n jacht, dat is een maatschappij, Elling. En dat was trouwens ook een rijke Belg. Die zei, je mag mijn schip. Hij had zijn geld verdiend bij Ford. En hij zei van, ja, ik heb dat schip eigenlijk over een jaar pas nodig... Gebruik maar.
Gebruik het maar.
Het cellofaan moest ik eraf trekken. Het is gloednieuw.
Maar als je dat niet hebt, dan...
Dan kan je zoiets niet realiseren. Ja. En dat is hetzelfde als met dat eiland, hè, wat ik vertelde. Dat eiland in Bosselommer, wat dat drijft. Nou, daar heb ik Somfy, hè, dat is een huisautomatiseringsapparatuur. Nou, daardoor is dat huisje ineens gaan leven. Ineens gaan de gordijnen 's nachts open. Er springt een lichtje aan. Ik kan vanuit mijn huis, met mijn iPhone, kan ik... de tv aanzetten of de open haard. Hè. Dus dan krijgt ineens dat kunstwerk wordt ineens veel levendiger. Hè. Of bijvoorbeeld dat vuurwerk op dat gebouw. Hè, dat is een gigantisch project. Nou ja, dat kan alleen maar omdat bijvoorbeeld ARUP, hè, dat is dan een constructeur. Nou ja, anders vallen die dingen ervan af. Maar normaal betaal je daar veel geld voor. Maar omdat zo'n bedrijf, ARUP die bouwt, denkt mee aan berekening van hele grote bruggen en dat soort dingen.
Ja.
Maar die hebben dan toch ook oog voor, hey, wacht even, we doen iets terug voor misschien de gemeenschap. Hè? En daardoor kan zoiets daar veilig op staan. Hè?
Maar dan toch even, dan moet je chaggeren voor het bouwmateriaal. Mensen zeuren, het is belastinggeld. Er blijft niks over. Waarom doe je het? Wat is er zo mooi aan die buitenruimte?
Nou, als het lukt, is het leuk. Dan is het heel
erg tof.
Daar
gaat het om. Als het werkt, is het ook beter dan wat er in het museum zou staan.
Nou ja, dat vuurwerk op dat gebouw, dat was op een gegeven moment te duur voor Paradiso. En die zeiden, nou, het gaat niet door het project. Maar door al die sponsoren is het dan toch gelukt. Zo'n eiland ook. Dat is echt zo'n gemeente. Ja, we hebben eigenlijk dit ervoor over en weinig onderhoud. Daar hebben we ook geen geld voor. Maar ja, dan heb je een betonmaatschappij, Stricolit. En die zegt dan, je mag bij ons dat cement halen. Hè? En dan is het te realiseren. Dus ja, je moet dan wel heel veel bellen. En al die tijd die je stopt om die bedrijven te benaderen, is allemaal onbetaald.
Ja.
Dus dat is liefde voor de kunst.
Maar dan ben ik een betonboer en dan bel je me op. Hoe pak je dat aan? Daar ben je inmiddels in bedrijven natuurlijk.
Nou, in bedrijven weet ik niet. Want elk bedrijf heeft zo zijn eigen andere... Nou, je hebt natuurlijk heel veel... Nou, misschien een leuk voorbeeld. Ik heb laatst een meteorietinslag gemaakt in Alkmaar. Dus ik dacht, wat moet ik nou doen in Alkmaar? Ik was gevraagd om iets in die vaart te maken. Ik dacht, nou, het zou tof zijn als er gewoon een meteoriet... boem, het water in knalt, hè? Maar ja, hoe ga je dat maken? En dan kom je ineens bij een bedrijf... wat perslucht... ja, hoe noem je dat? Tanks bouwt en ja, dat heeft helemaal niks met kunst misschien. En dan ga je googlen en Riaco, denk je dan, hé, wat is dat? En dan kom je bij een directeur en die zegt, ja jongen, we gaan je gewoon even helpen. En die ziet ineens zijn toepassing van zijn product op een hele andere manier dan die normaal gewend is. En ineens bellen de 100 mensen naar 1-1, of wat is het? 1-2, omdat ze denken dat er iets gebeurd is, er iets ontploft is.
Wat zien we daar in die vaart?
Nou ja, je kwam gewoon, je liep die brug over. Je hebt daar een mooi molentje, pittoresk. Misschien wel leuk om... Ik heb een heel leuk filmpje op mijn site ook staan. Hè? Donleo.org voor de reclame dan. Mm-hmm. Maar uit het niks ineens een gigantische explosie. Het lijkt net of, omdat het zo snel gaat... eigenlijk laat ik lucht onder water los. Maar omdat het zo snel gaat, lijkt er iets alsof er iets het water inknalt. En voordat je door hebt en je kijkt goed en wel... Ja, zie je eigenlijk alleen dat water, waar je eigenlijk helemaal normaal niet naar zou kijken. Zitten mensen naar te staren. Wat is dat geweest? Waar is dat gebleven? Hè?
Ja.
En het borrelt nog wat na. Zo,
hè? Een soort explosie is het eventjes ineens uit het niets.
Ja.
Inderdaad, op je site zie je dan niet vermoedende bejaarden die zich helemaal afvragen wat er toch in vredesnaam aan de hand is.
Ja, nou ja, maar ook als je het al wel weet, dan is het nog steeds wel een heel mooi werk om te zien. Uit het niets en boom! En het verdwijnt weer. En er is ook niks gebeurd eigenlijk. Hè? Je hebt niks vernield. En je ziet mensen ineens gewoon weer naar dat water staren. Nou ja, stil water heet het ook.
Ja. En er is dus iets wat maakt dat jij zegt... Ik ga door al die moeite heen... en ik zorg ervoor dat die buitenruimte verlevigd wordt... of dat er iets aan toegevoegd wordt. Hoe zie je dat? Zit er dan een gat of zo in zo'n ruimte? Denk je van hier is iets nodig of...
Nee, maar ik ben daar niet zo mee bezig. Ik zou het net zo goed in een museum kunnen doen. Hè? En dan zou je het anders aanpakken. Hè? En dan heeft de buitenruimte natuurlijk geen invloed.
Yeah.
Dat is het leuke van buiten werken. Dat je gebruikt je omgeving en dat wordt onderdeel van je kunstwerk. Van de ervaring. Hè? En in een museum werk je op een andere manier. Dan gaat het alleen om dat ding wat je daar geplaatst hebt. En eigenlijk is alles eromheen wit eigenlijk niet aanwezig. Hè? Dat is een andere manier van denken en... Ja, dat zou ik ook kunnen natuurlijk, dat is een andere manier van aanpakken. Maar het is niet zo dat ik denk, ik wil iets in de openbare ruimte doen. Maar vaak heb je gewoon een idee. En ja, zoek je daar je plek bij.
Nou, ben jij ook over ideeën gesproken met de bouw van een atelier bezig? Althans, dat staat in de stijgers.
Vertel nou, het staat zo. Vandaag in het parool over de heining, hè, hebben we het nu. Nou ja, dat is, ik wil niet al te pessimistisch doen, maar je hebt natuurlijk met die ambtenaren... Ambtenaar in het algemeen met de overheid te maken. En dat gaat al heel erg traag altijd. En mijn oproepen, nou zijn we op de radio en dan vraag ik ook... Hè, met een beetje meer hulp. En dan vraag je niet eens om geld, maar dat is gewoon... ik heb een idee, kunnen we dat realiseren? En dan moet je de juiste mensen vinden die daar 1, 2, 3 even doorpakken. Mm-hmm. Nou, en zo bijvoorbeeld, omdat ik zo groot werk maak... is het natuurlijk heel moeilijk om ruimte, atelierruimte te vinden... En het broedplaatsbeleid, hoe mooi het ook is dat het in Amsterdam bestaat. Ja, dat gaat ervan uit dat een kunstenaar maximaal 60 vierkante meter nodig heeft. Ga je groter, dan stijgen de kosten van onderhoud, hè, een wc schoonmaken, evenrijdig mee in een percentage. Waardoor een ruimte van 120 vierkante meter onbetaalbaar wordt. Hè. Dus op een gegeven moment, nou, dan klop je aan bij de gemeente en ja, die... Dat jouw kunst nu in reisgidsen staat en dat er fietsroutes door Nieuw-West en West zijn. Hè? Langs mijn kunstwerken, dat is hartstikke leuk. Dan zou je zo'n stadsdeel dat moeten toejuichen.
Ja, city marketing zou je kunnen zeggen.
Ja, maar ja, je belt ze dan op en dan bel je al vanuit jezelf. En dat is ook altijd moeilijk. Hè? En ja, nou ja, we kunnen niet voor één iemand wat gaan regelen. Hè? Dan denk ik, ja, maar dit is niet één iemand. Het is zo'n heel stadsdeel beeft op doordat ik dingen daar plaats. Spelde prikjes of... Maar ja, ik krijg geen gehoor. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou weet je wat, ik koop gewoon de goedkoopste vervuilde grond die er bestaat in Amsterdam, die nog te betalen is. Mm. Nou, en dan beland je in de heining. Er staat vandaag in het Parool een heel leuk artikel over hoe het daar gesteld is.
Waar ligt het voor de mensen die niet uit Amsterdam komen?
Westelijk havengebied, Sloterdijk. Nou ja, Sloterdijk is een opkomst. Maar ja, de heining, dat valt uit zelfs nog buiten. En, dus daar heb ik nu een kavel gepacht. En daar wil ik eigenlijk mijn atelier op gaan bouwen. Maar dat atelier wordt eigenlijk ook een kunstwerk op zich. Dus omdat ik altijd kunst plaats in de openbare ruimte, wil ik nu eigenlijk een glazen stolp plaatsen over de openbare ruimte. Dus ik heb daar een stukje natuurgebied eigenlijk nog. En daar wil ik eigenlijk een glazen kas overheen plaatsen. En binnen groeit het gras gewoon door. Dus eigenlijk een overkapte buitenruimte. En dat wordt dan mijn atelier. En dat fungeert tegelijkertijd ook als expositieruimte. Want kunstwerken die terugkomen van exposities, die zet ik daar gewoon neer. Dus die stel ik tentoon. Ik bouw binnen een vijver en daar kan ineens een gouden berg staan. En
hoe groot wordt het dan?
Nou, die kavel is 600 vierkante meter.
Zo.
Dus ik heb het nu gepacht van de gemeente. Dus de rekening heb ik al wel binnen. Daar zijn ze wel snel in.
Ja, oké. Okay,
maar nu ben ik overgeleverd aan de grillen van de bouwambtenaren. Het zwembad met stroop waar ik nu in de bouw besluit. En ik hoop dat ik het allemaal voor elkaar krijg en dat ze me niet te veel traineren. Want ik denk dat het ook voor Amsterdam interessant kan zijn. Want
Maar hoe moet ik me voorstellen? Kunnen wij straks op ons fietsje langs jouw atelier en dan kijken we gewoon naar binnen om te zien wat je aan het maken bent?
Ja, nou, als je naar de heining durft te fietsen, naar dat artikel van vandaag.
Ja, want het is ontruimd en er zijn allemaal gestolen. Ja,
het is een beetje een rafelrand, behoorlijk.
Ja.
Het is wel leuk, want daarnaast zijn wel broedplaatsen ook van Urban Resort. En daar zitten iets van 60 kunstenaars al. Hè? Die hebben daar ateliers. En voor de rest is het autoslopers en grote honden en prikkeldraad. Maar ik ga ervoor. Ik denk van volgens mij kan ik daar wel wat realiseren.
Ja.
Dus ik zoek eigenlijk nog wel mensen die me misschien daarin willen steunen. Hè? Dus ze kunnen bijvoorbeeld, van mij krijg je de toiletten bijvoorbeeld. Of iemand zegt, dat glas, daar deel ik in, hè? Wil ik wel in meebetalen. En dan krijgen ze van mij een ticket of muntjes voor de koffieapparaat. En dan kunnen ze een keer koffie komen drinken. En hoe meer je sponsor, hoe meer muntjes je krijgt.
Een soort crowdfundactie ook weer.
Nou, daar ben ik nu over na aan het denken om dat te gaan doen.
Want,
anders kun je zoiets niet realiseren. Want het is altijd een beetje chaggeren. Hè?
Toch eigenlijk aan het begin van het gesprek kwamen we op een soort van community art. Op een rare manier maak jij dat natuurlijk ook. Alleen, jij bent misschien autonomer. Maar je maakt wel met behulp van allerlei lijntjes, regel je het wel.
Ja, het is ook wel leuk, want natuurlijk is het ook community. Als je iets buiten doet, heb je meteen de buurman die erover klaagt met de andere buurman die al een week niet gesproken heeft, of misschien al een jaar niet. En ineens bloeit daar wat op tussen die twee, omdat ze het allebei eens zijn dat het zo'n lelijk ding is, weet je. Dus natuurlijk is het voor de community, je zit er middenin. En dat heeft ook zijn, er staan ook mannen met een fietsje en een broodtrommeltje en die gaan gewoon zitten te kijken hoe ik dat allemaal ga bouwen daar, weet je. En je staat midden in de maatschappij, dat is waar. Maar dat is niet mijn drijfveer of zo. Dat krijgen we cadeau.
Ja. Wanneer kunnen we je aan het werk zien in je grote glazen stolp?
Nou ja, ik kwam net uit de Erasmusgracht, hè, bij Terasmus, daar dat café. En dan moet ik morgen ook nog weer een bootje hozen. En in Nijmegen nog een leuk. Oh ja, ik heb nog een gouden berg gebouwd van Lifesaver Folie. Dat heeft in Brussel gestaan, in het kader van Nederlands voorzitterschap. In een hele mooie, chique buurt. En dat is een gouden berg die uit het water verrijst. Mm-hmm. En die is opgebouwd uit Lifesaver Folie, dat reddingsfolie. Dat goudkleurige spul. Dus de berg lijkt solid gold.
Ja.
Maar het is eigenlijk hol en niks waard. En dat werk heb ik nu net naar mijn atelier vervoerd. En dat ga ik nu opknappen. En dat is wel leuk. Ik heb met dankjewel.
Het heeft een plek nodig? Of?
Nou, dat heb ik dan al wel geregeld. Het kostte me anderhalf jaar. Stadsdeel Nieuw-West, dankjewel. Maar ook dankzij burgemeester en wethouders. Heb ik nu een vijver voor mijn huis. En die vijver mag ik gebruiken om kunstwerken die ik gemaakt heb te exposeren. Dus het is weer een stuk openbare ruimte. Vandalisme proof, want er zit water omheen.
Ja.
Dus die berg die gaat nu verschijnen in Nieuw-West. En daar moet ik nu aan werken.
Dankjewel, Leonard. Blijf lekker chaggeren en zorg dat wij mooie dingen kunnen zien.
Merci.
Dat was Wilco met If I Ever Was a Child. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. En natuurlijk met Voor de Kunst, de crowdfund site voor de creatieve sector. Elke week bespreken we hier een project dat te crowdfunden valt. En dit keer is dat de band De Nachtdienst. Althans, jullie debuutalbum. Dirk en Tom, welkom.
Goedenavond.
Wie zijn jullie in de band? Wat doen jullie?
Ik ben Tom, ik ben de bassist.
Ik ben Dirk en ik speel saxofoon.
Alright.
En... Dus wij zijn de onderkant en de frontman Claudio die zit daarachter. Maar die is vanavond mee voor de moral support.
De onderkant?
Ja.
Hoe bedoel je onderkant?
De basis, zeg maar.
De
Tom die zit dan echt in de ritmesectie. En die zorgt ervoor dat het lekker grooved. En ik zit in de blazersectie.
Ja. Hey, we hebben een soort van vormpje altijd dat jullie even in ongeveer een minuutje kunnen pitchen waarom jullie het geld nodig hebben.
Oké,
gaan we daarvoor?
Nu direct, on the spot. Oké, nou dan moet ik een goede pitch on the top of my head. Oké, nou wij zijn de Nachtdienst, een achtkoppig hip-hop ensemble uit Amsterdam. En we draaien al een aantal jaartjes mee. We hebben op verschillende festivals gestaan en verschillende poppodia. En we doen alles zelf. We hebben geen steun van een label of iets dergelijks. En we achten de tijd nu rijp voor het maken van een debuutalbum. We hebben echt een flink arsenaal aan goede liedjes. Nederlandstalige hip-hop gemengd met jazz-invloeden en invloeden van moderne soul. En we zijn op dit moment aan het opnemen. We hebben wat geld op de bankrekening door die optredens. We hebben ons zelfs nooit uitbetaald. Maar we hebben wat geld om die opnames te bekostigen. Maar om uiteindelijk een plaat te maken, daar komt nog heel veel bij kijken. En daarvoor doen we die crowdfunding-campagne en vragen we om aan iedereen om ons te supporten.
Wat kost een beetje album om opname?
Nou, je zit sowieso op minstens wel op 10.000 wel.
Ja.
Als je dit nog er komen een hele hoop productiekosten en een hele hoop onvoorziene kosten ook nog bij kijken, weet je. Dus het mixen, het masteren, het maken van artwork waar je iemand voor moet betalen. En zonder label moet je eigenlijk ook iemand hebben die het gaat promoten op de radio, die het gaat pluggen. En,
Laten we eens gaan luisteren even naar hoe het klinkt. Dan hebben de mensen een beetje een beeld erbij.
Maar van mijn geluk met de tracks. Terwijl tracks maken op de agenda staat. Wil niet doordraaien, uitschieten. Met kruidenborsteen boven de rest. Zoals ik kan het grinden, yo. Ik zie de grenzen verdwijnen tussen product en zelf. Noem me op in combina met een bordje pasta.
Ja, yeah. Nederlandstalig. Heel groovy inderdaad, soulful.
Ja.
En dit klinkt al behoorlijk goed, deze opname. Maar het moet dus een heel album worden in deze stijl.
Ja, dit is een track van onze EP. Die was in februari uitgekomen. En daar waren wel positieve reacties op. En we hebben nu besloten om verder te gaan en een volledig album te maken. En daarmee willen we eigenlijk Nederland veroveren.
Ja, precies. Ik zag al een clipje uit De Wereld Draait Door. Daar zijn jullie alvast geweest.
Ja.
Dat is lekker, denk ik.
Ja.
Waarom geen... Iedereen valt tegen?
Het standaard gesprek altijd op verjaardagsfeestjes is... Oh, je bent muzikant, dan moet je een keer bij De Wereld Draait Door spelen. En iedereen denkt dat de spin-off daar altijd best wel groot van is. Maar dat valt in de werkelijkheid altijd best wel mee. Het is leuk om gedaan te hebben.
Het is ook maar een minuutje, toch?
Ja, het is maar een minuutje. En je wordt altijd voor het blok gesteld met een vraag. En dan opeens, als je dat voor de eerste keer gaat doen... Dan merk je opeens dat er heel veel mensen naar je kijken.
Dat
is best spannend, toch nog wel.
Nou, het klonk in ieder geval goed, dat is heel goed. Jullie zeiden net geen steun van een label. Is dat opzettelijk of willen jullie het ook echt zelf doen? Is dat belangrijk?
Nou, we zijn op dit moment, willen we het gewoon zelf doen. Ja, ten eerste ben je dan veel vrijer, kan je doen wat je zelf wil, weet je wel. Ik bedoel, het is moeilijker. Maar wij geloven erin dat wel onze artistieke integriteit bewaart.
Want Dirk, wat zouden jullie niet kunnen doen, verwacht je, als je bij een label zit, zeg maar, wat je nu wel kan, omdat je vrij bent?
Het hangt er maar net vanaf wat het label van je wil of iets dergelijks. Eigenlijk tot nu toe is het gewoon nog niet gebeurd, weet je wel. Ik bedoel, we doen gewoon alles zelf, we hebben ook niet een management of zo. Er is wel in het verleden wel wat mee geflirt of zo, maar je probeert ook de uitdaging aan onszelf, weet je wel, om het gewoon met 8 man proberen... de schouders eronder te zetten.
Ja.
Dat heeft ook wel weer zijn charme. Want eigenlijk aan het eind van de rit, weet je wel, los van een label of een management, ben je toch zelf altijd de beste ambassadeur van je eigen muzikaal product. In dit geval je band. Dus.
Ja, en met z'n 8, man.
Ja.
Wat een groep. Waarom moest dit zo'n grote groep worden?
Ja, het is begonnen als een jazz quintet. Dat is in 2012 en ik speelde echt nog niet zo lang saxofoon. En toen kwam ik op een jazz workshop en wat gasten bij elkaar gesprokkeld. dacht van, nou, laten we een bandje beginnen. Maar ik suk echt, weet je. Ik kan...
Ik kan geen muziek maken.
Nee. Ik kan een hoop dingen op die saxofoon. Maar gewoon jazz, standard spelen, dat lukte me gewoon echt niet. En ik zag Claudio... Die zag ik performen op een showcase ergens in West. En toen dacht ik van, ah, vet, weet je wel.
Dat is jullie zanger.
Ja, dat is nu de frontman. En toen dacht ik van, nou, misschien moeten we een keer iets met elkaar gaan doen. Een repetitie gedaan, dat werkt inderdaad. En sindsdien is die band wel doorgewisseld qua bezetting. Weet je wel, mensen komen en gaan. Totdat je op een gegeven moment min of meer een bezetting komt... waarvan je dan het personeel, weet je wel, de bandleden... committed zijn en aan zijn en... daadwerkelijk elke donderdagavond, weet je wel, en vrije tijd opofferen en niet betaald krijgen, ever, om met elkaar muziek te maken, omdat dat vet is, weet je, ja. Omdat dat leuk is, omdat je in iets gelooft, weet je wel.
En wat voegen jullie toe aan het poplandschap? Hoe zou je dat omschrijven?
Oh, wauw. Ik denk dat we sowieso, dat onze muziek vrij uniek is in ieder geval in de hip-hop scene en in de pop scene zijn we redelijk uniek. In de zin van, we hebben 4 man geloof ik met een jazz achtergrond. En 4 man met een pop en hip-hop achtergrond. En ja, dat samenbrengen en kijken wat daar de overlap is. En dan met behulp van die overlap iets heel nieuws brengen. Iets, hip-hop met jazz invloeden, dat bestaat natuurlijk. Maar... niet op de manier waarop wij dat doen,
Het is wat onze bijdrage, denk ik, nu met die nieuwe plaat die we nu aan het maken zijn... en de bounce die ik ervan heb gehoord, nu ik zo, jullie zijn allemaal aan het opnemen, weet je wel. Ik ben eigenlijk alleen maar een beetje aan het zitten en aan het luisteren, wat een hele dankbare positie is.
Ja.
Is die inderdaad die combinatie tussen jazz en hip-hop, maar wat het unieke wat wij eraan doen is dat het Nederlandstalig is, weet je wel. Ik bedoel, die laatste plaat van Typhoon heeft invloeden van Kaseko tot aan Roomba, weet je, een hoop exotische, flirt met de wereldmuziek en hip-hop, weet je wel. En bij ons is het meer, die laatste plaat van Kendrick Lamar de muziek van Robert Glasper, luister veel naar, en MF Doom. In die hercombinatie van jazz en hip-hop, of jazz 2.0, of hoe je het ook maar wilt noemen, is in Amerika al best wel lang gaande. En daar kijken we en luisteren wel heel erg naar hoe bijvoorbeeld Kamasi Washington op Lowlands in de India kan staan, weet je wel. En jazz op zo'n manier mixt met hip-hop, dat je tijdens een saxofoon solo mensen lopen te bouncen met, weet je wel, handen in de lucht, dat soort momenten. Dat is super vet. En dat geeft aan dat ook Nederland rijp is voor, weet je wel, wat rijkere muziek in die zin, weet je wel. De hele kale hip-hop beats met weet je wel, een hitje als Drank en Drugs, weet je wel, is super kaal.
Ja, en daarnaast, ik denk dat de muziek die wij maken, ik bedoel, dat komt vanuit onszelf, vanuit onze ziel. En ik denk dat een hoop...
Gaat diep hoor, Tom.
Ja, ik denk dat een hoop popmuziek tegenwoordig wat minder vanuit de ziel, wat meer met een commercieel oogmerk gemaakt wordt.
Ja, ik denk dat het leuke...
En dat geldt voor jullie niet.
Nou, nee. Hoe wij schrijven is, denk ik, dat het leuke daarin is dat je hebt die basis, die ritmesectie, die dan samen met elkaar loopt te jammen en met muzikale ideetjes of composities of ruwe opzetjes komt, waarover Claudio dan teksten schrijft en iedereen op zijn manier zijn eigen muzikale bijdrage kan leveren, waardoor het totaalproduct van ons achten is, weet je wel.
Vet. Hoeveel hebben jullie nog nodig? Even één bedrag, monitor.
We zitten nu op bijna...
5.000?
Nee, we zitten er bijna op de 4.000. Ja, ja. Dus dat betekent... Dat
6.000 erbij.
Nee, ons streefbedrag is op de 8.000. Maar natuurlijk, alles daarboven is ook mooi meegenomen.
Duidelijk. We gaan naar Voor de Kunst.
Ja, we gaan naar onze Voor de Kunst crowdfunding campagne. En steun de nachtdienst.
Juist. Dit was Kunst is Lang. Volgende week Cindy Moorman op deze plek. Tot dan.
Dank je wel.